Maar ook daarvan denk ik weer van, nou, check vooral, heb ik het nodig? Of is het een gewoontetje die ik eigenlijk helemaal niet in mijn boek hoef te hebben?
Hoi, welkom bij Schrijf Praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, het gaat om de inhoud, toch?
Hoi, dit is weer Schrijfpraat met Kim en Emmy. En we hadden een tijdje terug een aflevering over ongeschreven regels. En ik vond het zelf een heel leuke aflevering. En daarna kwam er nog eigenlijk een hele lijst met dingen die ik ook had willen zeggen. En ik raakte ook aan de praat met Sabine Maurits, die ook hier ook wel eens te gast is geweest. En die mailde me ook een boekwerk aan, aan ongeschreven regels die zij ook tegenkomt in haar redacteurenvak. Dus ik stelde aan Emmy voor van, nou, laten we er nog een aflevering mee doen. En dus we zijn weer terug met ongeschreven regels. En we kijken hoe ver we komen. Ik zal niet een heel boekwerk aan informatie aan jullie doorgeven. Want dat, dan raak je ook een beetje overloaded in je hoofd.
Ja, we moeten het wel een beetje doseren, Kim.
Een beetje doseren en een beetje gezellig houden.
Ja.
En misschien raken we wel aan de praat over de eerste die ik noem. En praten we daar een half uur over. Ook helemaal prima.
Yes.
Dus
mag ik beginnen met een huishoudelijke mededeling?
Zeker.
Mooi, want ik wil heel graag nog eventjes iedereen bedanken die de podcast deelt in stories of op welke andere manier dan ook. En in dit geval wil ik ook graag even specifiek Nel bedanken voor de donatie op Patreon. Dankjewel, Nel.
Ja, hartstikke bedankt. Heel lief.
Alright, dan nu door naar de ongeschreven regels.
Yes, ja, ik ga proberen niet het weer te technisch te maken waarbij je eigenlijk meer beeld nodig hebt. Maar eentje waar, Emmy, jij gaf ook al aan dat jij daar wel soms mee struggelt, is het verwijs van hij of zij. En dan heb ik het even niet over de gendervoorkeuren, maar stel je hebt een hij in je verhaal. Wanneer zeg je dan de hele tijd opnieuw zijn naam of wanneer gebruik je een verwijswoord? En, want er zijn namelijk wel ongeschreven regels over. En dat kan ook weer per uitgever verschillend zijn. Maar bij deze merk ik wel dat ze allemaal een beetje hetzelfde vasthouden. En ik ga even twee voorbeeldzinnen geven waarbij het dus niet helemaal duidelijk is. Namelijk, Bart kijkt de jongen na. Hij pakt zijn tas.
Ja.
In die tweede zin, hij pakt zijn tas. Voor wie, even op gevoel, verwijst dat volgens jou?
Ja, in eerste instantie zou ik denken Bart, omdat dat de naam is die je in eerste instantie noemt. Dus dan verwacht ik dat de hij daarnaar verwijst. Maar het kan natuurlijk net zo goed die jongen zijn die nakijkt.
Ja.
Want en dat is de laatste die je noemt.
Ja, precies. En dat is wat je voorkeur ook heeft. Misschien dat mensen soms juist heel graag een naam noemen of juist niet. Maar in dit geval kan het eigenlijk allebei. En dan is het gewoon verwarring. En het laatste wat je bij je lezer wil is verwarring.
Ja.
En de ongeschreven regel is een beetje dat de laatste, in dit geval man die genoemd wordt, daar verwijst hij naar. Dus officieel, volgens de regels, is bij Bart kijkt de jongen na, punt. Hij pakt zijn tas, dan is hij de jongen.
Ja.
En ja, wat wil je zeggen?
Nou ja, want dat is dus waar ik zelf ook altijd naar zoek. En die regel die jij net noemde, die kende ik niet. Maar ik vind het heel storend als ik zelf lees, als ik de hele tijd dezelfde naam lees. Dus waar ik zelf altijd naar zoek is waar nodig de naam noemen. En als het even niet hoeft, dan ze of zij of, he, of hij of zo. Nee, he is niks, hè? He, ze. Ze of zij of hij. Want ja, ik heb laatst las ik een keer een boek. Ik weet niet meer welke dat was. En stond op de eerste bladzijde een paar keer de naam van de hoofdpersoon. En denk, ja, dat weet ik nu wel dat die zo heet.
Ja.
Dus ja, verwarring haalt me uit een verhaal, maar ja, te vaak de naam noemen haalt me ook uit het verhaal.
Ja, ik vind eigenlijk dat, stel, er is een hoofdpersoon en die is in zijn eentje iets aan het doen, dat het, nou, misschien aan het begin van de alinea, maar verder eigenlijk kun je steeds verwijst worden gebruikt, want er is maar één hij, ja, of zij.
Ja.
Terwijl als er twee hijen zijn, dan moet je dus een beetje met namen gaan spelen om de verwarring te voorkomen. En dat, ja, kun je ook, in plaats van dat steeds Bart en Kees te noemen, kun je het ook oplossen door de handelingen meer, ja, meer te verplaatsen binnen de zin. Dus in het geval met Bart en de jongen, stel dat Bart de tas pakt, dan zou ik zeggen, Bart pakt zijn tas en kijkt de jongen na. Dan ja, heb je dat al op een andere manier opgelost. Dan weten we, ja, allemaal dat het niet de jongen is die zijn tas pakt, maar Bart. Dus dan kun je een beetje gaan schuiven met de zinnen.
Ja, en soms is het ook wel in de verhouding duidelijk. Bijvoorbeeld, ik zit even te denken, want ik was gisteren een stukje aan het herschrijven, waarin Janne een leerling helpt. En dan kan het ook uit de handeling al wel duidelijk zijn dat het Janne is of de leerling. Omdat,
ja,
de leerling iets anders zou doen dan de juf, zeg maar.
Ja, een mooi voorbeeld is, ze pakt de wandelstok en dan gaat het over een klein meisje en een oma. Dan kun je ervan uitgaan. Nou ja, nee, een klein meisje kan, ja, ook de wandelstok pakken. Ja. Maar dat is een beetje dus aan wat je bedoelt, toch? Aan de hand, ja, van de handeling weet ik al welke van de twee karakters het waarschijnlijk is.
Ja, precies.
Maar zolang het maar niet een soort raadspel wordt en of nog erger, dat jij denkt dat iemand een tas pakt, terwijl het een totaal ander iemand is en je daardoor het verhaal niet meer begrijpt. Dus,
en dat je er een alinea later dan achterkomt dat het toch die andere was en dat je dan denkt, oh, nou moet ik het hele stuk opnieuw lezen, want nu is het eigenlijk, ja, een heel ander verhaal. Ja, dat is ook heel, ja, storend.
Ja, het laatste wat je wil is dat de lezer zich bewust is dat hij een verhaal leest. Hij moet het gewoon eigenlijk meemaken. Dus ja, klopt. Ja. Het is zo'n soort breuk dat iemand het opnieuw moet gaan lezen. En dat, ja, dat zou zonde zijn. Dus nog voor duidelijkheid hoe je het dus een beetje kunt onthouden. De laatste naam die genoemd is, daar gaan de verwijswoorden naar. En dus daar kun je heel vaak dan hij voor gebruiken. En dat valt dan allemaal onder die naam. En zodra iemand anders iets gaat doen die hetzelfde verwijswoord heeft, kun je het beste even van diegene de naam zeggen.
Ja, ja, precies.
En oh ja, nog een technisch dingetje, dat staat ook weer op een nieuwe regel. Dus ook met enters kun je, ja, dat aangeven.
Ja, zeker. Dat is vooral ook in een dialoog, toch?
Ja, klopt.
Dat je als iemand anders gaat praten, op een nieuwe regel begint.
Ja, en of handelingen. Dus ja, zelfs al zeggen ze niks, dan, en er zijn twee mensen die handelingen uitvoeren, dan begin je per persoon op een nieuwe regel. Ja,
ja, ja, dat geeft ook inderdaad voor lezers, tenminste als ik mezelf even in de lezer verplaats, ook wel duidelijkheid. Als iets op een nieuwe regel begint, dan heb je meteen het gevoel van, oh ja, wacht, nu gaat er dus iets anders gebeuren.
Ja, dat is weer dat dingetje van de camera. De camera staat eerst op de een en daarna gaat de camera naar de ander. Zo onthoud ik het altijd. Ik zie het al. Ik, ja, vergelijk het altijd graag met films of series en
ja, volgens, ja, mij noemde, klopt, jij dat voorbeeld in die aflevering waarin je te gast was nog bij Stefanie en mij.
Ja,
van die,
ja,
camera.
Toen ging het over dialogen, ja, volgens mij, ja.
Ja, ja. Ja, leuk. Ja, dat is wel een hele goeie. Als je die aflevering nog niet geluisterd hebt, doe dat vooral. Uit mijn hoofd is dat aflevering 14. Dus luister die vooral, want dat is heel interessant over wanneer je dan op een nieuwe regel begint. En nou ja, om het duidelijk en overzichtelijk te houden voor je lezer.
Ja.
Nou, volgens mij is deze helder, toch? Of wil je hier nog iets over zeggen?
Ik hoop het. Ik hoop het. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel schrijvers het ook voor zich willen zien. En dat in de podcast lastig is. Dus als het niet duidelijk is, ja, laat het me even weten. Dan probeer ik het ook nog eens uit te leggen.
Ja.
Maar ja, een andere mooie, waar Sabine en ik allebei ook tegenaan lopen, is zinnen waarin veel beginnen, waarin er veel begonnen wordt en geprobeerd wordt.
Oh, ja.
En ik zal, dat doen heel veel mensen namelijk in hun schrijfwerk. Een paar voorbeeldzinnen zijn, ik begin te lachen. Of ik probeer mijn oma te bellen. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt, maar eigenlijk klopt het bijna nooit. En dat, als je lacht, ik begin te lachen, als je lacht, dan lach je al. Dus het is eigenlijk, ja, geen begin. Je doet het ofwel, of je doet het niet. Dus het is eigenlijk altijd, ik lach in plaats van ik begin te lachen. Maar waarom mensen dat doen, is omdat ze dan, ik begin te lachen, maar dan wordt het vaak onderbroken doordat iemand, weet ik veel, doordat iemand zegt, en lach me niet uit, en daardoor stop je dan weer met lachen. Maar dan heb je alsnog wel gelachen, dus je bent niet begonnen,
nee, je bent het gewoon niet bij het begin gebleven, want dat kan niet.
Nou, misschien wel langer, of het is wel korter dan je had willen doen, omdat iemand dus zegt dat je niet mag lachen. Daarom zeggen mensen vaak, ik begin te lachen, maar het is eigenlijk nooit mooi. En hetzelfde geldt voor ik probeer iets. Het komt natuurlijk wel eens voor dat je iets probeert, maar je zegt er eigenlijk ook al meteen mee dat het niet lukt. Dus in het geval van ik probeer mijn oma te bellen, nou, je hebt haar wel degelijk gebeld, maar ze heeft niet opgenomen, waarschijnlijk. Nee. Nou, dat probeer je ermee te zeggen. Dus eigenlijk verklap je al bij die handeling hoe het afloopt. En dat is dus ook een beetje een soort stijlbreuk.
Ja. Ja, en het is ook, dat is ook een beetje, want ik moet meteen denken aan het verschil tussen actief en passief schrijven. Daar heeft het ook wel iets mee te maken, denk ik. En dat is ook wat ik in mijn eerste versie echt enorm veel deed. Heel passief. Overal zo'n extra werkwoord bij.
Ja.
En dat is ook omdat je dan, het is een soort voorzichtigheid ook of zo. Dat je het niet zo stellig durft neer te zetten.
Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik heb altijd het idee dat passief schrijven, en dan hebben we het over dit woord gedaan door. Dus de handeling, ja, ik weet niet, even niet hoe ik dat moet uitleggen, maar het woord gedaan door, het woord opgepakt door, een beetje passieve manier van vertellen. Dat komt ook een beetje uit de zakelijke wereld. Dus ik weet niet of dat bij jou de oorsprong heeft. Dat in bijvoorbeeld Notulus of zo. In Notulus of andere beleidsstukken, dat soort dingen. Het wordt heel passief geschreven. Mm-hmm. Maar dat heeft wel een beetje een soort van link. Of het qua voorzichtigheid, heeft het iets te maken met voorzichtigheid? Ja, dat kan natuurlijk. Bij mij denk ik niet. Maar het ding met proberen en beginnen heeft in ieder geval te maken met dat je eigenlijk al verklapt hoe die handeling afloopt. Dus dat het onderbroken wordt. Of dat het niet, dat het niet lukt. Dus als je zegt, ik bel mijn oma en ze neemt niet op, dan heb ik er dus niet gesproken. Terwijl ik probeer mijn oma te bellen, dan weet je al, oh, maar het lukt dus niet. Dus,
precies.
En dat is gewoon een beetje, ja, eigenlijk geef je dan al informatie weg die je nog niet wil afgeven. Daar komt het een beetje op neer.
Ja, en het is ook, want ik zit te denken, is dat erg? Soms is het misschien helemaal niet erg. Wil je gewoon even zeggen dat je geprobeerd hebt je oma te bellen? En is het niet erg als de lezer al meteen snapt dat dat niet lukt?
Ja. Ja, maar in dit geval klopt die ook niet, want je belt haar wel degelijk.
Nee, dat.
Ja.
Ja, precies. Dat is het ook. Het klopt niet.
En zelfs als je het, ik doe een poging mijn oma te spreken, dan geef je ook al weg dat het dus niet lukt. En dat, ik vind dat gewoon een beetje zonde. Want dan weet de lezer al waar het naartoe gaat. Terwijl als je zegt, ik bel mijn oma een paar keer, maar ze neemt niet op. Ja, dan vind ik het veel spannender. Dan denk ik, oh, maar wat is er dan aan de hand? En waarom neemt ze niet op? Dus het heeft ook iets met spanning vasthouden te maken, denk ik.
Ja, nou, daar zat ik ook even aan te denken. Maar ik denk, als je dan in de volgende zin al zegt dat ze niet opneemt, wat is dan nog de spanning? En toch is het zo. Ook, het is toch spannender als je het in de volgende zin zegt dan als je het meteen bij het proberen al weggeeft.
Ja, en het heeft ook met de chronologie te maken. Dus eigenlijk met informatie die je nog niet hebt. Dus als je als lezer midden in het verhaal zit en de oma moet gesproken worden, om wat voor reden dan ook, dan wil je dat meeleven van, oh, als ze de oma maar te pakken krijgt. Wel, als er dan staat, ik probeer haar te bellen, dan weet ik al meteen, oh, ze krijgt het dus niet te pakken. Dus het is een soort van informatie die je eigenlijk dan nog niet kan hebben. Want als jij begint met bellen, weet je nog niet of ze gaat opnemen of niet.
Nee.
En nou zeg ik ook beginnen met bellen, dus dat klopt dan ook niet. Maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel.
Dat is scherp voor jou. Ik had het nog niet eens in de gaten dat je dat deed. Nee, dat klopt. Ja, goeie. Ik heb zo'n lijstje met woorden voor mijn manuscript, waar ik aan het eind van nog een keer de zoekfunctie op voor ga gebruiken. Van allemaal van die woorden die ongemerkt vaak erin sluipen en waar ik dan, die ik dan gewoon in de zoekfunctie gooi en dan kijk van hoe vaak gebruik ik ze eigenlijk en kan die hier weg of moet die blijven staan? Ook terwijl en dat soort woorden.
En wat is je En wat blijkt je favoriete stopwoord te zijn?
Ik denk nog en ook en en maar, dat soort.
Maar dat zijn natuurlijk ook wel woorden die je ook gewoon
zeker
nodig hebt.
Maar dus, ik vind wel dat ik daar kritisch naar moet kijken. Of het, want ik heb ook een keer zo'n rondje gedaan, dat heb ik heel vaak ook eruit gehaald. En nu zet ik hem er soms toch weer terug in. Omdat ik denk, maar hier moet hij gewoon.
Ja, soms betekent het ook echt wat anders als het er niet staat.
Dus, ja, precies. Ja, of er moet een soort nadruk komen of zo. Maar goed, dan zou je ook met proberen en beginnen, zou je dat ook nog kunnen doen. Als je niet weet voor jezelf van hoe vaak doe ik dat eigenlijk. Of je kan hem gewoon even in de zoekfunctie in je document gooien. En dan kijken waar je het doet en of dat goed past daar.
Ja, en het zijn ook geen verboden woorden, maar soms klopt het gewoon niet met wat je wil zeggen. En als het bijvoorbeeld, ik begin te lachen, als je dan het jezelf een beetje mee oefent, door te kijken, als ik het woord weghaal, wat staat er dan? Ik lach. En dat klopt ook gewoon, dan zou ik het wel weglaten. Want dan is het in de meeste gevallen gewoon beter voor de lezer om te... Ja, dan schep je die met het woord beginnen en proberen, schep je ook een soort afstand. En dat haal je er dan uit. Dus,
Ja, goeie ook dit. Nou, volgens mij heb je er nog wel één.
Ja, ik zit nu op nummer 2 van de lijst van 30. Maar ik kaart hem net al even aan. Dat heeft voor mij ook een beetje te maken met Show and Tell, de chronologie van de zin.
Ja.
Namelijk dat heel veel mensen al aan het begin van de zin iets zetten wat ze eigenlijk nog niet kunnen weten als ze je de eind van de zin niet weten. Ik heb weer een voorbeeld.
Ja.
Ik schrok erg van de deur die dicht viel.
Oh ja.
Dan, hoe je het chronologisch leest, is er wordt eerst geschrokken en daarna valt er een deur dicht. Maar dat klopt natuurlijk niet, want het is een gevolg, dat schrikken. Dus eigenlijk klopt dat niet met de chronologie en zou je die moeten omgooien. Dus je laat eerst de deur dichtvallen. Daarna laat je de ik of wie dan ook pas schrikken. Want ook dat is weer eigenlijk een soort van de clue al vertellen. Dan denk ik, dan worden ze eerst geschrokken en ik weet nog niet waarom. En er valt een deur dicht. Maar dat haalt mij uit het verhaal.
Ja. Ja. Goh, dat is ook een goeie, ja. Het is best nog lastig hoor, dat schrijven.
Ja, het is een rotvak.
Nee, dat is niet waar. Het is echt heel leuk. Maar je merkt wel, en dat merk ik ook wel weer nu ik weer aan het herschrijven ben, bijna klaar weer met herschrijven, maar dat ik nu alweer zoveel nieuwe dingen geleerd heb en dat ik nu weer op zulke andere dingen let, dat het toch weer, dat ik toch weer heel veel dingen ga veranderen. En dat is oké. Okay. Maar het blijft een soort, er blijven nieuwe dingen voor mij komen waarvan ik denk, oh ja. Nu zeg jij dit soort dingen, denk ik, maar toch eigenlijk, ik denk niet dat ik het nog doe, maar toch misschien nog één keer scannen, ook weer straks op dit soort zinnen.
Ja, en je kunt ook heel moeilijk op basis van elke nieuw foefje dat je leert het hele boek weer gaan doornemen. Want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb na 20 keer mijn boek doornemen, kan ik het bijna niet meer zien.
Nee.
En je kunt ook moeilijk alles maar volgens de regels, hoe je ze zelf wil dan. Hè? Want de regels zijn ook nog eens per persoon verschillend hoe je het wil.
Ik denk nu inderdaad ook wel eens, ik laat het nu zo staan. Als er straks een redacteur is die het anders wil, dan hoor ik het wel. Maar dit is zo niet van invloed op het verhaal, zeg maar. Dat het nu niet belangrijk is om het allemaal aan te passen.
Nee, zeker niet.
Dus nu laat ik het zo en dan zie ik het wel. Of als er iemand is die zegt het moet toch anders, dan kijk ik er wel weer opnieuw naar. Maar
ja, ik hoop ook een beetje doordat wij het over dit soort dingen hebben en dit soort dingen bespreken, dat het ook een beetje blijft hangen. Als in van je hoeft nu niet je hele manuscript weer te gaan herschrijven. Nee. Maar iets als ik schrok van de deur die dichtviel. Daar ben je nu bewust van. Dus dan zul je dat automatisch ook minder snel op die manier gaan doen.
Precies.
Dus we blijven ook allemaal bijleren natuurlijk. En het kan allemaal ook niet in één keer goed gaan.
Nou,
dus,
dan komt er ook geen boek meer in de winkel natuurlijk. Hè? Als iedereen alleen maar blijft herschrijven, dan wordt het niks. Nee, dus je moet er ook een keer een punt achter zetten. Maar dit, het is wel mooi wat jij zegt. Dit soort ook nog ongeschreven regels zijn er vooral van, als je er tegenaan loopt, denk er eens over na wat je ermee wil.
Ja, en misschien denk je wel, nou, wat Kim en Emmy zeggen vind ik echt onzin. Ik doe het op mijn eigen manier.
Prima.
Dat is ook helemaal goed. Ja. Dus dan kan ik alleen maar toejuichen dat iemand gewoon in ieder geval erover nadenkt en dan daar een beslissing over neemt.
Ja, precies.
Zolang het maar niet onbewust gebeurt en je niet bewust bent van wat er gebeurt met zo'n volgorde van een zin.
Ja.
Ja, dan is het zonde natuurlijk.
Ja.
Nou, ik heb nog eentje, die vond ik zelf heel grappig. Niet een grote informatiedump ervan
maken.
Nee,
precies. Laten we het bij 4 houden voor vandaag.
Ja, precies. Dit is eentje die ik zelf heel grappig vond, waar ik zelf ook absoluut niet bewust van was. Maar toen Sabine het zei, dacht ik, verrek. Zij zei, begin niet elk hoofdstuk met wakker worden. En toen dacht ik, is dat zo? En toevallig was ik toen net een boek aan het redigeren en toen dacht ik, verdomd, elk hoofdstuk begint met ik doe mijn ogen open of de zonnestralen prikkelen op mijn huid of ik word wakker uit de nachtmerrie. Maar bijna elk hoofdstuk in heel veel boeken begint dus met dat de hoofdpersoon wakker wordt op een bepaalde manier van uit te slapen. Ja. Dus het is eigenlijk altijd ochtend, gaat het over opstaan en toen dacht ik, ja, dat is echt waar.
Ja.
En zelfs in mijn eigen boek dacht ik, oh ja, dat heb ik nu 3 hoofdstukken gedaan. Dan ga ik even eruit halen, want iedereen wordt wakker. En het hoeft niet elke keer benoemd te worden dat iemand wakker wordt.
Ik zit ook meteen inderdaad, schiet mijn hele manuscript door mijn hoofd. Van waar wordt er iemand wakker? Ik weet 1 hoofdstuk, weet ik zeker dat Janne daar wakker wordt. Maar volgens mij verder niet. Dus ik denk dat het meevalt. Maar ik kan het me wel voorstellen.
Ja. En nu zien wij als redacteur natuurlijk heel veel manuscripten, ook de eerste versies en ook van beginnende schrijvers.
Ja.
Dus dan, daar zal het ook veel meer gebeuren dan in de boeken in je boekenkast. Maar het is een mooie om ook daarin weer te denken. Ja, soms heb je het nodig dat iemand wakker wordt als ze bijvoorbeeld een heftige nacht hebben gehad. Dan wil je ook weten hoe verrot ze wakker worden. Ja. Maar ook daarvan denk ik weer van nou, check vooral, heb ik het nodig of is het een gewoontetje? Ja, die ik eigenlijk helemaal niet in mijn boek hoef te hebben.
En misschien ook, is het ook wel een mooie aanleiding om sowieso eens te kijken naar hoe je je hoofdstukken begint. Want misschien beginnen ze niet altijd met wakker worden, maar met iets anders wat steeds terugkomt. Dus denk daar gewoon ook eens over na.
Ja, nee, zeker.
Dat kan natuurlijk
zolang
ook.
Zolang het maar een bewuste keuze is, is het helemaal prima.
Ja. Ja. Goh, wakker worden. Ja.
Ja, dat is een leuke.
Ja, ik vind hem echt heel leuk. En ik zit ook te denken van wat zou er nog meer van dat soort dingen kunnen zijn waar je dan onbewust heel vaak een hoofdstuk mee begint. Schiet me zo even niks te binnen, maar je wil natuurlijk elk hoofdstuk wel met een soort van herkenbare actie beginnen om meteen duidelijk te maken dat er bijvoorbeeld iets in de tijd veranderd is. Of dat je een sprong maakt in de tijd. Of een andere locatie. Maar dan moet je oppassen dat dat niet steeds dezelfde is natuurlijk. Ja, grappig.
Nee, inderdaad. Ja.
Nou, leuk. Oh, ik vind dit echt leuke afleveringen.
Ja, ik vind dit ook heel leuk. Ja. Ik hoop vooral dat het niet al te warrig en van de hak op de tak is. Maar ik heb er dus nu nog een hele lijst. Dus,
er komt nog een deel 3.
Aflevering wel weer af.
Ja.
Jazeker. Ja.
Leuk. Leuk. Nou, hartstikke goed. Ik kijk al uit naar de volgende. Maar die duurt nog even. We gaan straks eerst weer wat andere dingen doen. Nou, vooral onze luisteraars. Ik hoop dat je hier ook wat aan hebt. Aan al deze ongeschreven regels die van onbewust misschien nu naar bewust zijn gegaan bij jou. In ieder geval bedankt voor het luisteren en we horen het heel graag als je nog vragen hebt of als je vandaag iets hebt gehoord waarvan je dacht, net als Kim, verrek, dan laat het ons weten, vinden we hartstikke leuk.
Ja, of als je het niet mee eens bent en je wil graag uitleggen waarom jij het anders ziet, vind ik ook altijd juist heel leuk om te horen.
Zeker, zeker. Dankjewel en tot volgende week.
Ja, tot volgende week.
Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @kim_linsen_auteur en @emmydevries.